Zo, goedemorgen allemaal. Vandaag dus de zondag van de vervolgde kerk. En heel mooi om te horen dat vrijdagavond dus gebedsavond hier gehouden wordt voor de vervolgde kerk. Maar we hebben het erover gehad en het leek ons ook goed om daar vandaag al wat mee te doen. Dus ik wil even kort even iets vertellen. Misschien zit je hier en denk je, ja, zondag vervolgde kerk. Ik weet precies wat ermee bedoeld wordt. Maar misschien zit je hier ook wel en je denkt een beetje, ja, waar hebben we het nou over? Dus even, ik zal er even een paar dingen over vertellen. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Nou, de kerk, wij zijn hier natuurlijk de kerk in Hattem. Maar de kerk is natuurlijk wereldwijd. Christenen over de hele wereld, die geloven in God, die volgen hem. En hier kunnen we dat heel mooi doen met dit gebouw hier en met fantastisch mooie open ramen daar waar iedereen naar binnen kan kijken. En een deur waar iedereen zo binnen kan lopen. Maar in heel veel landen in de wereld is dat anders. En dat verschilt heel erg. Ik heb nog op de site van Open Doors gekeken en die hebben ook een redelijk brede definitie van wat vervolging betekent en waar dat over kan gaan. En vervolging, dat is eigenlijk een vijandige houding tegenover mensen die in God geloven en die hem volgen. En dat kan uiteenlopen van dat christenen gepest worden, dat ze buitengesloten worden, dat ze op plekken niet meer mogen komen, maar ook dat ze bedreigd worden, dat ze mishandeld worden, tot wat Leila ook vertelde, als die mensen terug zouden gaan naar Oman, zouden ze vermoord worden. En er zijn plekken in de wereld dat als je een kerkdienst houdt, dat elk moment er mensen de kerkdienst binnenkomen kunnen vallen. Om het te verstoren, om mensen gevangen te nemen, om mensen te vermoorden, om de kerk in de fik te steken. Dat is waar we het over hebben als we het over de vervolgde kerk hebben. En Open Doors is een organisatie en die zet zich dus in over de hele wereld voor christenen die vervolgd worden. En die maken ook elk jaar een ranglijst. Ik denk dat die nog op het prikbord hangt van vorig jaar. Ja, die hangt daar nog. Als je daar wat over wil weten van in welke landen gebeurt dit nou? Nou, die maken dus altijd een ranglijst waarin ze inzichtelijk maken, waarin je kan zien in deze landen op de wereld is het meeste christenvervolging. En landen die daar bovenaan staan, dan denk je aan landen als Noord-Korea en landen als Somalië, Eritrea. Daar is het echt levensgevaarlijk om christen te zijn. En dan zou je denken, Open Doors, wat is dan het doel van zo'n organisatie? En dat zeggen ze ook op hun site. Willen wij dan als Open Doors christenvervolging stoppen? En dan zeggen ze, ja, het zou misschien fijn zijn als het er niet is. Maar nee, eigenlijk willen we het niet stoppen. En waarom niet? Nou, omdat Jezus zelf in Johannes 15 zegt, als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook jullie vervolgen. Dus heel plat gezegd, vervolging hoort er een beetje bij. En het bijzondere is dan als ze ook vragen aan christenen die vervolgd worden, die het moeilijk hebben, die soms hun leven niet zeker zijn, als ze hen vragen, wat kunnen we voor je doen? Als kerk in Nederland, als kerk waar dan ook, dan is het antwoord eigenlijk altijd, bid voor ons. Bid voor ons, want ik had die tekst ook opgeschreven die Klaas net al aanhaalde, een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. En dat is wat we hier nu even met elkaar willen gaan doen. Bidden voor de vervolgde kerk. En als je dan denkt, oké, maar als we dan bidden voor de vervolgde kerk, wat moeten we dan bidden? Als we niet bidden dat de vervolging stopt. Nou, ik heb even drie dingen hier opgeschreven waar je voor zou kunnen bidden. Bid voor kracht voor de christenen. Kracht dat ze het mogen volhouden, maar dat ze ook mogen blijven getuigen van wie God is en wat hij doet. Bid voor kracht voor hen. Bid ook voor degenen die hun vervolgen, voor de vervolgers, dat zij mogen zien dat God de grootste is, dat het waar is. En dat degenen die zij vervolgen, dat dat niet goed is, dat ze tegen God strijden. En bid dat de kerk mag groeien, want dat zien we ook en dat is zo bijzonder. Je zou denken op die plekken waar de kerk zo vervolgd wordt, waar het zo moeilijk is om christen te zijn, nou dan zul je toch na een tijdje geen christenen meer hebben. Maar het tegendeel is waar, ook op die plekken groeit de kerk. Dus dat willen we samen gaan doen. Daar nemen we even een paar minuten de tijd voor. We vormen even groepjes van 3 of 4 om elkaar heen. En er zijn briefjes verspreid door de kerk. Ik zie er her en der wat liggen. Daar staan gebedspunten op waar je voor kan bidden. Dus als iemand in je groepje zo'n briefje heeft, dan staan daar wat punten op waar je voor zou kunnen bidden. En als het goed is, is er ook een PowerPoint aangeleverd. En daar staan ook een paar gebedspunten op. Klopt dat? En als je dan geen briefje hebt, dan kun je zo meteen, of je zit thuis, dan mag je ook gewoon meebidden. Dan kun je punten bidden die op de beamer staan. En dan graag de volgende dia. Ja. Daar staan ook de zendingsprojecten op die we steunen hier in de gemeente. Want ook daar is zeker vervolging. Dus, vormgroepje van 3 of 4. Bid met elkaar. Nemen we een paar minuten de tijd voor. En als je nou denkt, oh, bidden met elkaar, dat vind ik zo spannend. Nou, je buurman waarschijnlijk ook. Succes, bid ze. Amen. Mooi toch om zo samen voor de vervolgde kerk, onze broeders en zusters over de hele wereld te bidden. Nou, als je daar nou meer van wil, vrijdagavond is hier dus een bidstond voor de vervolgde kerk. En ik heb zojuist in de Battle-app de groep gedeeld. Er is een groep van Open Doors waar je lid van kan worden. Want die delen volgens mij echt meerdere keren per week dingen over wat er gebeurt met de kerk wereldwijd. Gebedspunten. Dus als dat je hart heeft, kun je lid worden op die groep. Gewoon een knopje klikken en dan krijg je daar ook in de Battle-app iets over. En dan, mijn thema, niet te stoppen, daar gaan we het over hebben. En als we het natuurlijk hebben over de kerk wereldwijd, de kerk die groeit, dan denk ik al snel aan evangelisatie. Aan het vertellen aan andere mensen over het evangelie. Ik mag in mijn eigen leven, anders stond ik hier hopelijk niet, de Heere God kennen. En ik mag hem volgen. En jullie ook, volgens mij. En daar mogen we over delen aan andere mensen. Ik vind het mooi aan het eind van Matthäus 28, daar sluit Jezus daar ook mee af. Hij gaat dan heen, onderwijs alle volken, doop hen, leer ze alles. En zie, ik ben met u alle dagen. Het is die opdracht om over de hele wereld te gaan en het evangelie te vertellen. Het is evangeliseren. En ik weet dat er mensen hier in de gemeente zijn en die doen misschien wekelijks, ik weet niet hoe vaak ze het doen, die doen straatevangelisatie in Zwolle of in Hattem. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat wel eens gedaan, maar ik ben daar niet zo'n held in hoor. Ik denk dan, als er weer een oproep komt van straatevangelisatie, van even kijken, moet ik mijn fetus nog strikken of waar moet ik heen kijken. Ik ben niet zo'n held. En ik denk, ja, moet ik dat nou doen? En ik heb, we hebben buren naast ons, die zijn niet gelovig. En dan denk ik soms, ja, evangeliseren. Ik vertel mijn buren soms nauwelijks over het evangelie. Dus evangeliseren, misschien zit je hier dan ook wel en dan denk je, ja, is dat wel wat voor mij? Sommige mensen die zijn er zo goed in, hè? Die gaan gewoon ergens heen en het maakt gewoon niet uit waar het over gaat. En wat voor weer het is en wat ze gaan doen. Die komen iemand tegen en die praten met hun over het evangelie. En ik vind het altijd ontzettend inspirerend om te zien. En dan denk ik soms, ja, maar dat kunnen zij wel heel goed, maar nou ja, dat moet ik niet zo doen. Misschien denk je ook wel van, ja, maar je staat hier nu wel weer mooi te vertellen. Nou ja, ik ging net ook een paar minuten voor de preek nog maar even een extra keer naar de wc. Omdat ik denk, anders dan weet ik ook niet of ik het red tot het eind van de dienst. Dus misschien zit je hier en denk je, ik ben niet zo'n held. En ik wil met jullie gaan kijken deze ochtend naar een heel bijzonder verhaal, vind ik zelf, in het Nieuwe Testament, in Handelingen. Dat is het verhaal van, als we het ook over de vervolgde kerk hebben, de eerste persoon in de Bijbel die gestorven is om het volgen van Jezus. Dat is Stefanus, ik zal hem Stefanus noemen vanochtend. En daarvoor gaan we naar Handelingen 6. Daar lezen we voor het eerst over deze Stefanus. We komen hem niet eerder tegen. En hij komt eigenlijk maar heel kort voor in de Bijbel. Dus Handelingen 6. Ik ga verschillende gedeeltes een beetje bij langs vanochtend. Ik ga niet alles helemaal uitlezen, want anders dan zijn we hier nog wel heel lang. Dus ik zal sommige dingen wat samenvatten. En als inleiding, in Handelingen 6, de gemeente is ondertussen ontstaan in Jeruzalem. Er is de uitstorting van de Heilige Geest geweest, hoofdstuk 2. En dan komen er heel veel mensen tot geloof in hoofdstuk 3. En de kerk die begint zo met groeien. En dan in dit hoofdstuk dan denken de apostelen, die denken, ja, het is volgens mij niet zo goed dat wij hier als apostelen degene zijn die in ons eentje de gemeente leiden. Dus zij gaan andere mensen zoeken die de gemeente kunnen leiden. Een soort broederraad zoeken ze. Nou, die gaan ze aanstellen en dan lezen we in Handelingen 6 vers 3. Daarom, ik lees uit de basisbijbel. Daarom moeten jullie 7 mannen uitzoeken waarvan iedereen weet dat het goede mensen zijn. Het moeten wijze mannen zijn die vol zijn van de Heilige Geest. Zij zullen de taak krijgen om voor de maaltijden te zorgen. Dan kunnen wij ons bezighouden met bidden en met lesgeven over het woord. Nou, dat vond iedereen een goed plan. Ze kozen Stefanus uit, een man vol geloof en vol van de Heilige Geest. Verder Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus. Nou, en dat gaat nog even verder. Ze brachten hen bij de apostelen, die baden voor hen. Daarna legden ze hun de handen op om hen te zegenen voor het werk. Nou, eerst even tot zover. Dus er worden een paar mannen aangesteld waarvan ze zeggen, dit zijn mannen die staan bekend als goede mensen, wijze mannen, vol van de Heilige Geest. Toch een beetje je voorbeeldchristenen. Die worden aangesteld hier als leiders van de gemeente. En die krijgen een taak om voor de maaltijden te zorgen. Dus ze krijgen eigenlijk een redelijk praktische taak. En Stefanus is er één van, maar die wordt niet zomaar in dit lijstje genoemd. Nee, die wordt genoemd als een man vol geloof en vol van de Heilige Geest. Nou, die krijgt dus zijn taak. En dan gaan we verder lezen in hoofdstuk 8 hoe die taak doet. Nou, Stefanus. Oh, wordt gebladerd. Ik zal even wachten. Stefanus die gaat zijn taak doen, vers 8. Hoofdstuk Handelingen 6, vers 8. Stefanus. Oh, zei ik net een ander hoofdstuk? Oh, pardon. We zijn in Handelingen 6. Ik las net Handelingen 6, vers 3 tot en met 6. En nu lezen ik vers 8. Stefanus deed grote wonderen bij de mensen. Hij was een man vol geloof en vol kracht. Dus dat wordt eigenlijk weer herhaald. Hij was een man vol geloof en vol kracht. En hij deed dus grote wonderen bij de mensen. Vind ik wel bijzonder, want hij kreeg net zijn taak. En zijn taak was helemaal niet om grote wonderen of dingen te doen. Nee, zijn taak was om voor grote maaltijden te zorgen. En nu vind ik het soms al moeilijk genoeg om voor 6 mensen te koken. En soms als je dan hier een jeugdavond hebt en er wordt weer gekookt voor 20 man of zo, dan vind ik dat al een best wonder. Maar ik denk dat dat niet is wat hier bedoeld wordt. Stefanus die deed grote wonderen bij de mensen. Hij had zijn functie gekregen, maar hij ging eigenlijk veel verder dan zijn functie. Nou, dat is Stefanus. Zo leren we hem kennen, even in een paar versen. Vol geloof, vol kracht, vol van de Heilige Geest. En dan volgt er een verhaal waarin er weerstand komt. Hier begint eigenlijk de weerstand, de vervolging van de kerk. Want de leiders in Jeruzalem, die zijn er niet blij mee. En die brengen Stefanus naar de raad. En dan komt hij daar voor de raad. En dan vragen ze van, joh, wat is hier nou precies aan de hand? En dan gaan ze ook nog hem beschuldigen over dingen die hij niet heeft gezegd. Dat lezen we in vers 12. Zo stookten ze iedereen tegen hem op. De menigte dromde op hem, Stefanus, af en sleepte hem mee naar de vergadering, naar de raad. Ze brachten mensen mee die hem expres beschuldigden van dingen die niet waar waren. Ze zeiden, deze man leert de mensen aldoor beledigende dingen over onze heilige tempel en over de boeken. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus uit Nazareth deze tempel zal afbreken. Ook dat hij de gewoonten zal veranderen die Mozes ons heeft gegeven. Dus Stefanus die doet hele grote dingen en ze kunnen blijkbaar niet eens een fatsoenlijke aanklacht tegen hem inbrengen. Nee, ze moeten maar gewoon wat dingen gaan verzinnen die niet kloppen om hem maar iets gedaan te krijgen tegen hem. En dan is het zo bijzonder, want dan staat er in vers 15... Toen staarden de mannen van de vergadering Stefanus aan, want zijn gezicht was gaan stralen als het gezicht van een engel. Ik was hierover aan het nadenken en ik dacht, dat is best bijzonder. Ze beschuldigen hem van alles, maar dan lezen we en zijn gezicht straalde als van een engel. Dat komt eerder voor in de Bijbel. Wie weet waar dat voorkomt? Mozes. Mozes in Exodus. Die heeft op een gegeven moment een gesprek met God. En dan heeft hij een verzoek aan God. En dan op een gegeven moment dan zegt hij, God, maar mag ik toch alstublieft u zien? En dan zegt God tegen hem, nou Mozes, dat kan niet. Als je mij ziet, zul je sterven. Niemand kan mij zien en het overleven. Maar toch zegt God dan uiteindelijk, nou weet je wat? Ga jij maar in een beetje een inkeping ergens in wat stenen staan. Dan sta je een beetje verdekt, een beetje verborgen. En dan zal ik voorbij gaan. Maar God die bedekt dan eerst Mozes met zijn eigen hand. Zodat Mozes hem niet kan zien. En als God voorbij gegaan is, dan doet hij zijn hand weg. En dan ziet Mozes heel kort de achterkant van God. Dat is wat daar gebeurt. En heel bijzonder. Dus Mozes heeft daar God gezien. Iets van God. En dan lezen we dan even later in Exodus dat Mozes die daalt de berg weer af, want die was heel lang op de berg. En die komt weer bij het volk Israël en die komt er zo naar beneden en die denkt, nou ik ga eens even vertellen wat God allemaal verteld heeft. En die mensen die zitten hem zo aan te kijken. En hij denkt, wat is er nou weer? En wat blijkt nou? Mozes die geeft als het ware gewoon licht. Hij straalt helemaal. Nou die mensen denken, wat hier nou precies gebeurd is, heel bijzonder. En nou, dan legt hij wel even uit wat God verteld heeft. Maar dan lees je, ik vind het eigenlijk wel best droog. Ze leggen gewoon maar een doek over zijn gezicht heen. Want het is gewoon zo apart. Dus hij straalt helemaal nadat hij iets van God heeft gezien. En dan van alle aanklachten die ze hier tegen Stefanus in kunnen brengen, zeggen ze ja, hij zegt Jezus die zal de tempel afbreken. En hij wil alles van Mozes veranderen. Mozes die was toch een beetje een soort heilige voor die mensen in Israël. En Mozes was wel echt het figuur. Als je aan Mozes zit, dan kom je aan ons, zeiden ze eigenlijk. En Stefanus, ja, die wil Mozes. Alles wat Mozes zei, wil hij omverhalen. Maar eigenlijk het tegendeel blijkt. Want Stefanus, net als Mozes, die straalt als een engel. Dat is Stefanus. En dan houdt hij een hele toespraak in hoofdstuk 7... Ik kan het je aanraden om hem te lezen. Dan vat hij eigenlijk een heel stuk van de geschiedenis van Israël samen. En dan uiteindelijk in Handelingen 7 vanaf vers 52. Dan zegt Stefanus eigenlijk, hè, maar deze Jezus dat is degene die beloofd is. En jullie hebben hem vermoord. Maar hij leeft. En dan horen ze wat hij zegt in vers 54. Toen ze hoorden wat Stefanus over hen zei, werden ze razend. Ze knarsten met hun tanden van woede. Maar Stefanus was vol van de Heilige Geest. Hij keek omhoog naar de hemel en zag de stralende aanwezigheid van God. He, weer die vergelijking eigenlijk met Mozes. Hij ziet God daar gewoon. Terwijl die gewoon hier staat, alsof ik zo daar het raampje uitkijk. En God daar, gewoon rechtstreeks naar God kan kijken. Maar die raad, terwijl Stefanus God ziet, die raad die is woedend. En ze weten niet waar ze het moeten zoeken. En Stefanus, die kan zijn mond er niet over houden. Die zegt in vers 56, kijk, ik zie de hemel openstaan. Ik zie de mensenzoon naast God staan. Nou, en ze willen hem niet horen. Ze begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun vingers in hun oren en stormden als één man op hem af. En ze slepen hem de stad uit om hem te doden. En het bijzondere is dan, ze gaan dan Stefanus doden en dan lezen we dat terwijl ze dat aan het doen zijn, lezen we in vers 60. Heer, vergeef hun deze misdaad, vergeef hun deze zonde. Dat doet me ook aan iemand denken. Dat is ook wat Jezus zei toen hij aan het kruis hing. Heer, vergeef hun, ze weten niet wat ze doen, vergeef dit hun toch. De Stefanus die ervan beschuldigd wordt om tegen alles wat ze daar geloven in te gaan, tegendeel is waar. Hij ziet God. En zelfs in zijn laatste moment is hij zo als Jezus. Heer, reken ze dit niet aan, vergeef dit ze. En dat is het einde van Stefanus leven hier op aarde. Wat een figuur. In twee hoofdstukken lezen we even over deze Stefanus. Hij wordt geïntroduceerd vol geloof, vol kracht, vol Heilige Geest. Hij doet dit bizarre, fantastische verhaal. En ze vermoorden hem daarom. Als je het over vervolging hebt. En als je dan kijkt naar zo'n houding. En ik stelde op een gegeven moment die vragen. Evangeliseren, is dat wel wat voor jou? Zou jij je mond dan opentrekken? Zou jij zo'n houding als Stefanus hebben? Nou, misschien denken we dan wel, ja, misschien Stefanus was het toch wel beter geweest als je even je mond had gehouden. Kon je dit niet beter even weer doen als je bij de raad weg was? Gewoon braaf zeggen, nee, jongens, ik bedoel het allemaal niet zo verkeerd. Ik zal het niet weer doen en dan stiekem daarna. Maar nee, hij doet het tegendeel. En is nou zo'n houding nou voor iedereen? Is dat nou voor iedereen weggelegd? We lezen ook een ander verhaal van een ander persoon in het Nieuwe Testament, waar we een stuk meer over lezen. Dat is Petrus. En Petrus die kennen we als iemand met een hele grote mond. En hij was een beetje haantje de voorste. En hij was degene die als de meester een vraag stelt in de les, die stak altijd zijn hand omhoog, ook al had hij geen flauw idee wat het antwoord was. En hij had altijd wel zijn antwoord klaar. En hij had altijd zoiets, ik ga wel, Heer. He, Jezus kwam over het water aan. Heer, vraag het maar en ik kom naar u toe. En hij loopt over het water, zinkt ook nog dan door de golven heen. Dus hij wil wel, hij is heel enthousiast. Maar het gaat ook vaak niet zo goed. En dan zegt hij op een gegeven moment, Heer, u bent de Messias. Hij is de eerste die dat beleidt van Jezus. En hij zegt ook, Heer, maar als het moet, ik zal met u sterven. En uiteindelijk, als het erop aankomt, Jezus wordt gevangen genomen. En alle discipelen, inclusief Petrus, ze rennen weg. Ze gaan er vandoor. Ze zijn bang. Ze denken toch, nou, het was wel leuk toen alle mensen zo fan van ons waren. En toen we met palmtakken Jeruzalem binnen werden gehaald. Toen was het wel heel leuk. Maar als het zo moet, dan hoeft het niet. En al die beloften van Petrus, ik zal met u sterven. Al zal iedereen u verlaten, ik nooit. Het blijken loze woorden. Dat is Petrus. Zo leren we hem kennen. En dan vervolgens lezen we weer over Petrus in Handelingen. En Petrus is daar, nou een beetje een understatement, niet meer dezelfde. Want als in hoofdstuk 2 de Heilige Geest wordt uitgestort, dan is Petrus daarna een beetje de spokesperson, de communicatiepersoon, degene die namens de apostelen spreekt. En die dan aan iedereen vertelt, dit is hoe het gaat. Die als eerste daar een preek houdt en er komen heel veel mensen tot geloof. En ik ga een paar gedeeltes nalopen wat we van Petrus zien. Ik heb dat dit weekend ook weer gelezen en ik moet zeggen, ik vind het zo ontzettend bijzonder. Ik ga dus niet alles helemaal lezen, maar ik zou je echt willen aanmoedigen. Lees eens Handelingen 1 tot en met waar we net begonnen zijn, tot en met 5. Het is zo'n ontzettend mooi verhaal. En als je nou denkt, ik vind het soms best lastig lezen. Nou, pak eens even een basisbijbel erbij, dat leest dat verhaal zo mooi weg. En dan kun je zo mooi zien hoe God daar werkt. Dus in Handelingen 3, dan heb je een verlamde man. Die zit daar bij de tempel. En Petrus en Johannes, die gaan naar de tempel. Die zien die verlamde man. En die verlamde man, die moet daar aan zijn geld komen. Uitkering bestond nog niet. Dus die vraagt, hebben jullie wat geld voor mij? Nou, Petrus, die zegt dan, nou ja, we hebben geen geld voor je. Maar wat we wel hebben, zullen we geven. In de naam van Jezus, sta op en loop. En het gebeurt. En die man die staat op en die kan lopen. Nou, en dan lezen we in vers 8 zelfs. Springend en dansend ging hij met hen de tempel binnen. En hij prees God uitbundig. En iedereen zag hem lopen en God prijzen. En ze herkenden hem ook. Want die man die was daar niet nieuw, die zat er niet voor het eerst. Nee, dat was die man die altijd bij die poort had zitten bedelen. En die stond daar ineens. En die mensen denken, wat gebeurt er nu? En dan, nou ja, dan komt die mensenmenigte, die komt er zo bij elkaar vanaf vers 11. En dan Petrus, die ziet dat en die zegt, waarom zijn jullie zo verbaasd? Jullie kijken alsof wij hem hier hebben laten lopen. Maar nee, dat is door Gods zoon Jezus dat dit is gebeurd. En dan vind ik het zo mooi, Petrus die eerst een beetje zo'n, sorry voor mijn woorden, zo'n scheiterd was. Die zegt dan zo direct, ja, dit is Jezus die dit heeft gedaan. Ik bedoelde Jezus die jullie gevangen hebben genomen, omdat jullie niet wilden dat hij de Messias was. Jullie hebben hem uitgeleverd. Jullie wisten dat hij heilig en onschuldig was. Maar toch hebben jullie van Pilatus geëist dat niet hij, maar een moordenaar vrijgelaten zou worden. En de koning die jullie leven kwam geven, hebben jullie gedood. Maar God heeft hem uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Petrus, die neemt geen blad voor de mond meer hier. Die zegt, ja, deze man die is genezen, dat hebben niet wij gedaan, dat heeft Jezus gedaan. Je weet wel, diegene die jullie laatst nog hebben vermoord, die heeft dat gedaan. Nou, hij is niet bepaald bang hier. En dan zegt hij in vers 19 er nog bij: maar als jullie nu spijt hebben en in Jezus gaan geloven, zal God jullie vergeven dat jullie hem ongehoorzaam zijn geweest. Dus Petrus die is hier ineens heel vrijmoedig. Hij is niet meer bang. Hij gaat er als het ware gewoon echt voor. Maar goed, er is nog niet zoveel gebeurd hier. En dat gaat hierna gebeuren. Dat gebeurt namelijk in hoofdstuk 4. Want zo, Petrus en Johannes, die zijn zo tegen die mensen aan het praten. En dan gebeurt het dat ze gevangen worden genomen. Dan komen er ineens allemaal bewakers daar binnen. En die nemen ze gevangen. Nou, die sluiten ze voor de nacht even op. Zo van, nou, dit zien we morgen wel. En dan blijkt dus, die leiders, die zijn woedend. Die willen niet dat zij verkondigen dat Jezus is opgestaan. En dan worden ze dus bij de raad geroepen. Dat is in vers 7 van Handelingen 4. Ze lieten de leerlingen brengen. Ze vroegen hun: door welke kracht hebben jullie dat gedaan? En wie heeft jullie gezegd zulke dingen te doen? Petrus die geeft antwoord, vol van de Heilige Geest. En hij zei: leiders van het volk, u verhoort ons omdat we een zieke man gezond hebben gemaakt. Ik wil dat u en het hele volk van Israël weten dat wij dat hebben gedaan namens Jezus Christus uit Nazareth. En dan doet hij het nog een keer, hè. U heeft hem gekruisigd, maar God heeft hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Door deze Jezus staat deze man nu gezond voor u. En in vers 12, zo'n mooi vers, niemand anders dan hij kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden. Dus hij wordt gevangen genomen en hij staat nu voor de raad. Dat is toch even iets serieuzer. Maar ook hier, hij neemt geen blad voor de mond en hij zegt: dit is door Jezus. Jullie hebben hem gedood, maar hij leeft. En door hem is deze man genezen. En dan is het best verbazingwekkend als je eerst Petrus kende, die er zo vandoor ging. En dan nu weer Petrus ziet en denk je: hé, wat gebeurt hier nou precies? En dat heeft die raad ook, want hè, dat lezen we dan ook in vers 13. Ze waren heel verbaasd dat Petrus en Johannes zo vol geloof en zonder vrees durfden te spreken. Want ze waren eenvoudige mensen die niet hadden gestudeerd. En ze herkenden hen, dat ze vroeger bij Jezus hoorden. Nou, en dan gaan ze met elkaar overleggen en dan zeggen ze uiteindelijk in vers 18, ze verboden hun streng om ooit nog over Jezus te spreken. Nou, dus dat mag je niet meer doen. Wij zijn hier de baas, dat mag je niet meer doen. En dan zeggen Petrus en Johannes: beslis zelf of het juist is tegenover God om aan u meer gehoorzaam te zijn dan aan God zelf. Hè, moeten we nou naar mensen luisteren of naar God? Wij kunnen niet stoppen met de mensen vertellen wat we hebben gezien en gehoord. Wij kunnen niet stoppen. Ze zijn niet te stoppen in dat vertellen. En dan worden ze nog even bedreigd met zware straffen, maar uiteindelijk laat de raad ze gaan. Dus deze eerste bedreiging van: jongens, wat jullie hier nu doen, vertellen over die opgestane Jezus, willen we niet hebben. Stop daar nou mee. Ga je ermee door, dan zullen jullie gestraft worden. Nou ja, en Petrus en Johannes, die zeggen heel terecht: ja, maar als we dat van God moeten doen, dan gaan we niet naar jullie luisteren. En dan vind ik het zo bijzonder. We hadden het over de vervolgde kerk. We hebben voor ze gebeden, want dat is wat ze vragen. En dan lezen we, dan zien we een stukje uit het hart van Petrus en Johannes. Namelijk, zij komen dan terug bij de rest van die discipelen en dan gaan ze bidden tot God. Dat volgt hierna. En dan lezen we wat ze bidden. Een klein stukje daarvan in vers 29. Hoor nu, Heer, hoe ze ons bedreigen. En waar vraagt hij dan om? Geef ons de moed om vol geloof en zonder vrees uw woord te spreken. Dat is wat hij vraagt. Niet: Heer, zorg nou dat als wij doorgaan met dit vertellen, dat ze ons niet gevangen zullen nemen, dat ze ons niet zullen straffen. Nee, hij zegt eigenlijk: Heer, we zijn gewoon een beetje bang. Geef ons nou moed om te blijven vertellen. Doe alstublieft grote wonderen en genees mensen door uw heilige Zoon Jezus. En dan, terwijl ze zo baden, beefde het huis waar ze waren. En ze werden allemaal opnieuw vol van de Heilige Geest. En dan, vol geloof en zonder vrees, vertelden ze het woord van God aan de mensen. Wauw. Ze zeggen tegen God: Heer, we zijn bang. Geef ons nou moed. Doe nou uw grote wonderen. En als je het over gebedsverhoringen hebt, God die schudt het gebouw waarin ze zijn gewoon heen en weer. Volgens mij in de HSV staat hij bewoog het gebouw. Ja, dat vind ik een beetje zo zwakjes klinken. Maar gewoon, je moet je voorstellen dat wij daarvoor bidden. En ineens begint hier het scherm te trillen. En de ventilatoren die gaan heen en weer. De muren gaan heen en weer. En ze worden weer vol van de Heilige Geest. En als ze al iets van angst hadden, dan is dat weg. Want we lezen, en zonder vrees vertelden ze het woord van God aan de mensen. Ze kunnen niet anders, ze zeiden het al. Ze kunnen niet anders dan vertellen over die Jezus. Maar dan houdt de vervolging niet op. Want in hoofdstuk 5 worden ze opnieuw gevangen genomen. Die raad, die zijn er helemaal klaar mee. Ze worden ook jaloers, dat lezen we vanaf vers 17. En in vers 18, ze namen de apostelen gevangen. En dan, vind ik zelf een van de grappigste verhalen uit het Nieuwe Testament. Ze nemen de apostelen gevangen, dus die zitten daar zo lekker in de gevangenis, op hun bankje, op hun bedje. En dan midden in de nacht komt er een engel en die doet de deuren van de gevangenis open. En dan zou je denken, oké, ze worden dan bevrijd, dan gaan ze even naar huis. En misschien denken ze dan, oké, nu is het wel goed geweest. Maar nee, die engel die zegt tegen ze, ga naar de tempel en vertel de mensen daar deze woorden van leven. En ze gehoorzaamden de engel. Dus tegen de ochtend gingen ze weer naar de tempel en ze gaan weer vrolijk verder met wat ze aan het doen zijn. Ja, ik vind dat wel een beetje humor, hè? Worden opgesloten omdat ze over Jezus vertellen. Een engel bevrijdt ze en het eerste wat ze gaan doen is weer over Jezus vertellen. Ja, ik kan er wel om lachen. Het is toch eigenlijk bijzonder, het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat ze dat zo doen. En dan, dan is het ook zo grappig, dan gedenken dus de raad in vers 24, in vers 23, ze zeggen, ja, haal ze weer op, want we hadden ze weer opgesloten, we willen ze weer voor de raad hebben, dus ze moeten ze weer ophalen. Nou ja, en dan komen ze dus in de gevangenis en ze denken, ze zijn weg, waar zijn ze gebleven? Dus ze zijn in shock, ze denken, waar zijn ze nou gebleven? Ze vroegen zich af in vers 24 wat er zou gaan gebeuren. En dan komt iemand vertellen, ja, die mannen die jullie gevangen hadden genomen, ze zijn in de tempel en ze staan daar mensen les te geven. Oei, dat was niet de bedoeling. Nou, en dan nog een keer in vers 26 ging de aanvoerder van de tempelbewakers met zijn mannen naar de tempel. En ze namen hem weer mee. En ze komen weer voor de raad en die zeggen, joh, we hadden jullie toch streng verboden om dit te doen. Maar inmiddels heeft heel Jeruzalem gehoord wat jullie aan de mensen leren. En jullie willen ons de schuld geven van de dood van die man. En dan herhaalt Petrus en de andere apostelen. Men moet meer gehoorzaam zijn aan God dan aan de mensen. En dan volgt eigenlijk hetzelfde als wat we lazen bij Stefanus. In vers 33, toen ze dit hoorden, werden ze woedend en ze wilden hen laten doden. Maar uiteindelijk, en daar kom ik zo nog wel op, uiteindelijk dan laten ze ze weer vrij. Ze geven hen nog wel wat zweepslagen, lezen we in vers 40. Ze geven hen wat zweepslagen en ze verbieden hen opnieuw. Ze zeggen weer, jullie mogen niet meer over Jezus praten. En dan lezen we ook weer iets heel bizars. Ze vertrokken, de apostelen, blij dat ze slecht behandeld waren vanwege hun geloof in Jezus. Dat is apart toch? Ze worden bedreigd. Ze zullen jullie straffen als jullie doorgaan. Ze gaan door. Ze worden gestraft. Ze krijgen zweepslagen. Nou, de jeugd, hè, die doet hier wel eens. Die pakken dan zo'n theedoek, een beetje nat. En dan doen ze even zo. En dan pats. En dan slaan ze elkaar daarmee even. Ja, dat schijnt leuk te zijn. Dat doet al flink pijn. Nou, dat is volgens mij niks met een zweepslag. En ze krijgen meerdere zweepslagen. Dat doet flink veel pijn. En ze zijn blij als ze daar weggaan. Want blijkbaar denken ze, wauw, wij zijn het waard. Jezus had gezegd, als ze mij vervolgen, zullen ze jullie vervolgen. En blijkbaar zijn ze het waard om net als Jezus vervolgd te worden. En ze bleven elke dag in de tempel en bij de mensen thuis over Jezus Christus vertellen. Dus als ik die vraag hier neerleg, evangelisatie, is dat nou wel iets voor ons? Is dat wel iets voor mij? Is dat wel iets voor jou? Lees hier een voorbeeld. Stefanus, een man die we kennen. En we zien direct, ja, dat is zo'n man. Evangelisatie is echt zijn ding. Maar we lezen ook over Petrus. En als het erop aankwam, ging Petrus er vandoor. En dan gebeurt er dus iets met Petrus, waardoor hij niet anders kan dan dat evangelie te vertellen. En toen kwam bij mij eigenlijk die vraag op. Oké, maar blijkbaar is dit dus een houding die misschien niet van nature in iemand zit, maar die je dus wel kan krijgen. Maar hoe gaat dat dan? Hoe krijg je dan die houding? En toen moest ik denken aan de tekst die ik ook had opgegeven voor vandaag aan het begin van Handelingen. Handelingen 1, vers 8, de woorden van Jezus. Want Jezus die zegt daar, vlak voordat hij wordt opgenomen in de hemel, Handelingen 1, vers 8. Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. Volgens mij, als we op zoek zijn naar hoe krijgt Petrus nou zo'n houding, dan ligt het antwoord hier. Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. Hij zal jullie kracht geven. En aan het begin van de preek, ik noemde Matteüs 28, de grote opdracht zoals we die noemen. Ga dan heen, onderwijs de volken, doop hen, leer ze alles. Het is echt een opdracht, jullie moeten dit doen. En het bijzondere vind ik, in deze tekst staat het er anders. En ik heb hier misschien de basisbijbel, maar ik heb de HSV, de NBV, de King James, de English Standard Version. Ik heb er een paar vertalingen op nageslagen en overal staat er hetzelfde. Er staat namelijk niet, dan moeten jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij gehoord hebben. Nee, dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen. En volgens mij is dat geen zullen die je misschien wel eens hoort als je voor de derde keer je ouders tegen je moeten zeggen, heb je je kamer er nog niet opgeruimd? Je zal je kamer opruimen. Volgens mij is dat niet helemaal het zullen wat hier bedoeld wordt. Ik denk dat dit hier samen gaat. Jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven en dan zullen jullie gaan vertellen. En dat lezen we bij Petrus. Wij kunnen niet anders. Gisteravond, we hadden hier jeugd en het was een beetje klam daar en het was warm. En op een gegeven moment ik ga naar de vriezer, ik kijk of we nog wat ijsjes hebben. We hadden ijsjes, gelukkig. Nou, en ik kan me voorstellen, als je op zo'n ontzettend warme zomerdag, stel je loopt ergens door Hattem, door waar je ook woont, je loopt er door de stad en ineens, je ziet daar iemand staan met een gigantische bak vol ijsjes. En die deelt die gratis uit. Nou, Je kan je bij voorstellen dat binnen de kortste keren iemand daar staat heel hard te roepen, ijsjes, ijsjes, kom halen dan. Het is hier super warm, kom gratis ijsjes halen. Je kan toch niet daar dan, dankjewel, het is hier warm, pak mijn ijsje, over mijn broekzak of zo. En ik ga er snel stiekem vandoor. Nee joh, het is super warm, je wilt toch iedereen die ijsjes schudden. Nou, het is een beetje een slecht voorbeeld misschien, maar Petrus die kan niet anders dan wat hij ontvangen heeft om dat door te geven. Hij kan niet anders. En dat zit bijna in die belofte. Dus als we dan kijken naar die houding, willen we zo'n houding überhaupt? Dat is misschien ook een goede vraag om jezelf eens af te vragen. Ik bedoel, we willen allemaal wel, als we lezen bijvoorbeeld de vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw. Nou, dat zijn allemaal wel dingen die we willen ontvangen in ons leven, toch? Daar worden we wel blij van. Dan denk je, ja, doe mij maar wat meer geduld. Doe mij maar wat meer blijdschap. Doe me maar wat meer vrede. Maar als we dan hier eens lezen over een Stefanus die getuigt over Jezus en hij moet het met zijn leven bekopen. Als we lezen over Petrus die getuigt over Jezus en zweepslagen krijgt. Willen wij dan zo'n houding? Is dat nou iets om naar uit te kijken? En willen wij dan, ik bedoel, als je erover nadenkt, hè, blij zijn na het krijgen van zweepslagen. Je zou ze toch een beetje kerewiet noemen. Ik moest denken aan 1 Korinthe 1, waar Paulus schrijft. Wij preken Christus de gekruisigde. Voor Joden een struikelblok en voor Grieken, heidenen, niet-gelovigen, een dwaasheid. Want dat is het. Waar wij hierin geloven, het is gewoon soms een beetje te zot voor woorden. Sorry voor mijn taalgebruik. Als je er gewoon naar kijkt als buitenstaander, wat komen wij hier nou doen? Nou, we zitten hier op een zondagochtend bij elkaar om te vieren dat iemand vermoord is. En En blijkbaar vertellen we daarover. En zelfs als we gestraft worden, dan worden we daar blij van. Dat is toch dwaas? Dat slaat toch nergens op? En toch is dat het evangelie. En ik heb hier dit neergezet. Ik zou het bijna vergeten. Maar ik hoop zo dat het lukt. Het is ook een niet heel toereikend beeld, maar het was wat ik kon bedenken. Kijk, als wij geloven en wij willen daar wat mee gaan doen, dan zijn wij soms als zo'n ballon en we denken, ja, we moeten van alles. En we moeten heen gaan en alle volken onderwijzen. En we gaan en we doen zo hard ons best en het lukt maar niet. En ben ik nou wel zo'n evangelist? Kan ik het wel? Ik weet niet wat ik moet vertellen. Ik ben bang wat mensen reageren. En we zijn dan als deze lege ballon. En we proberen deze ballon zo hier in te krijgen. En ja, het is een beetje een triest gezicht. En het, ja, misschien doet het wat. Dan zeggen we ook wel, ja, misschien worden mensen erdoor geraakt. En gebeurt er wat. Maar ja, het stelt uiteindelijk niet zoveel voor. Maar ja, jullie weten natuurlijk ook allemaal. Deze ballon die is bedoeld om opgeblazen te worden. En dat is volgens mij wat er gebeurt als wij vol zijn van de Heilige Geest. Nou hoop ik dat die past. Als wij vol zijn van de Heilige Geest. Oh, hij past niet. Oh nee. Als wij vol zijn van de Heilige Geest. Zo, een beetje water erbij. Dan zijn we als deze ballon. En ik weet niet of je het wel eens hebt geprobeerd. Geen zorgen, meneer de Koster. Er zit een handdoek en een dienblad onder. Dan zijn we als deze ballon. En je kan drukken wat je wil. Je kan proberen deze ballon onder water te houden. Maar hij komt weer naar boven. Deze ballon, wat we ook doen. En we kunnen echt met man en macht. We kunnen hier een schema gaan maken van wie deze ballon onder water gaat houden. Maar die ballon die wil weer boven komen. En dat is ook hoe God werkt. Dat is hoe het gaat in de vervolgde kerken met Gods geest. God is niet te stoppen. En dan kom ik met een stukje dat ik nog over ben geslagen. Heb geslagen. Want dat is heel bijzonder. De raad die zeggen, hè, stop met vertellen over God. Maar dan is er één iemand in die raad, Gamaliel, lezen we over in hoofdstuk 5, vers 34. En die Gamaliel die zegt, wees nou voorzichtig met deze mensen. Dat zegt hij tegen de raad over de discipelen. Wees nou voorzichtig met deze mensen. En dan geeft hij voorbeelden. Als dit niet van God is, dan gaat het wel weer over. Dan waait het wel voorbij. Zo hebben we het ook al een paar keer zien gebeuren, noemt hij een paar voorbeelden. Maar als dit wel van God is, dan is er niets wat we kunnen doen om dit te stoppen. En we kunnen drukken wat we willen op die ballon, maar we strijden tegen God zelf. En dat is ook de bemoediging voor ons en voor de vervolgde kerk. Dat als zij vervolgd worden en er tegen hen gestreden wordt, tenminste zo lijkt het, er wordt eigenlijk gestreden tegen God zelf. En is er iemand die onze God kan stoppen? Ik denk het niet. Nou ja, ik denk het niet. Ik weet wel zeker van niet. En hetzelfde zien we dus gebeuren. Hè? God is niet te stoppen als deze ballon die telkens weer boven komt. Maar als wij dus vol van hem zijn, dan net als Petrus en die andere discipelen, dan kunnen wij ook niet meer ophouden. En hoe krijg je dan zo'n houding? Uiteindelijk denk ik is het gewoon terug te voeren op de basis. Om te kiezen voor hem. Om je leven te gaan leven met hem. Om elke dag hem te zoeken. En om te bidden dat hij je mag vullen. Dat je net als Petrus en Johannes, dat je vol mag zijn van zijn geest. Dat hij je kracht wil geven. En misschien mag dan ons gebed, net als hen wel zijn, Heer, geef ons moed en vrijmoedigheid om te spreken. En ik zal heel eerlijk zeggen, soms als ik dat soort gebeden uitspreek, dan denk ik wel eens, ja, ik bid het wel, maar geloof ik nou ook echt dat er wat gaat gebeuren? En dan ben ik soms best wel kleingelovig. Maar als we ons beseffen hoe ontzettend groot God is en wat hij kan doen. Ik ga één laatste tekst denken. Op een gegeven moment, dan staat er in de Bijbel dat God in staat is om te doen wat wij vragen. Maar dat is eigenlijk niet de tekst. Er staat ook niet, God is in staat om meer te doen dan wij vragen. Nee, er staat ook niet, God is in staat om veel meer te doen dan wij vragen. Nee, de tekst is, maar God is in staat om oneindig veel meer te doen. Volgens mij staat er zelfs dan wij kunnen bedenken. Dat is hoe groot onze God is. Dus leef dicht bij hem. Vraag hem om je te vullen, om je kracht te geven. Dan kijken we uit naar wat er hier gaat gebeuren. Amen.